In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Ajax vecht voor de laatste kans in de Champions League. De soap rond Mbappé gaat gewoon weer door. Champions League duels en de drukke kalender eist de eerste slachtoffers. Dit is de AD Voetbal Podcast van 12 oktober. Vandaag vanuit Italië met Johan Inan. En Johan, ik heb een leuk feitje voor je. Ik heb zo'n leuk feitje voor je. Het is 2016, ga ik alvast zeggen. Nou ja.
Het historisch feitje.
Toepasselijker waar jij bent kan bijna niet.
Tot die fenomeno. Devo giocare fino a 50 anni. Dico Francesco, non lasciare il calcio. Ti prego, perché io sino a Dubai mi annoio come un matto.
Nou, waar dit over gaat, gaan we straks nog wel bespreken. Laten we het eerst gewoon eens eventjes over het voetbal gaan hebben en over Ajax. Dat gaat spelen tegen Napoli vanavond in de Champions League. Het is toch wel zo'n beetje de laatste kans toch voor Ajax om nog wat te doen dit seizoen in de Champions League?
Zeker. Misschien nog een hele kleine kans als ze verliezen. Dat heeft er ook mee te maken dat Liverpool echt aan het klooien is. En dat die onderlinge wedstrijd nog heel belangrijk kan gaan worden. Maar daarvoor is Ajax dan ook afhankelijk van Napoli. Die zouden dan op Anfield moeten gaan winnen. Nou ja, als Napoli vanavond wint, dan zijn ze er. En dan kunnen ze in de laatste twee wedstrijden bij wijze van ook een B-ploeg opstellen. En zich volledig storten op de koppositie in de Serie A. Dus daar kan Ajax maar beter niet van uitgaan.
Nee.
Dus goed. En als we Alfred Schreuder vandaag zo hoorden, dan zei hij ook van er is nog een kans en daar moeten we voor gaan en daar hebben we geloof in. Dus zo staan ze er bij Ajax ook wel in, dat beseffen ze.
Ja, nou, ik heb dat voor mij. Hij klonk ook opvallend strijdbaar.
Kijk, natuurlijk moet je altijd geloof hebben en de realiteit is dat het lastig kan zijn. Maar op het moment dat wij morgen winnen, dan staan we er weer een stuk beter voor. Dus het geloof is er altijd bij ons.
Ja, je moet altijd geloven, maar het klinkt niet heel overtuigend.
Ja, ik wou net zeggen, jij zei strijdbaar. Ik vond dat wel meevallen. En als je hem nog een keer afspeelt, Etienne, en dan bij geloof... of we moeten iets met realistisch kan zijn of is. Hij wilde eigenlijk is zeggen. Doe hem nog eens één keer.
Kijk, natuurlijk moet je altijd geloof hebben. En de realiteit is dat het lastig kan zijn. Maar op het moment dat wij morgen winnen, dan staan we er weer een stuk beter voor. Dus het geloof is er altijd bij ons.
Hij wilde niet zeggen, de realiteit is dat het lastig is.
Nee, het kan zijn.
De realiteit is dat het lastig kan zijn.
Ja.
Ja, dat zegt wel wat. Hij weet net zo goed als iedereen dat Ajax vanavond een hele zware pot wacht. En ik denk dat de hoop in eerste instantie bij de achterban vooral is van kunnen we de schade beperken. En als dat lang kan, ook nog even hopen op een punt of meer. Ik zie het niet meteen gebeuren, maar goed, ik laat me graag verrassen.
Nou ja, wat mij verbaasde, hij is afgedroogd vorige week met zijn manier van spelen door Napoli. Dan zei hij in de persconferentie ook nog wel, ja, bij 2-1 deed het nog aardig mee, maar toen het eenmaal 3-1 en 4-1 werd. Maar toen stelde de Italianen de vraag, ga je nou anders spelen? Toen zei hij dit.
Nee, ik denk dat we qua instelling, hoe we dat benaderen, dat we hetzelfde willen als in de thuiswedstrijd. Maar in detail natuurlijk moeten we de dingen wel anders doen. Dus we willen hier ook proberen te domineren. En als we bij momenten hoog druk kunnen geven, moeten we dat ook doen. Maar we zullen ook af en toe zeker ook laag drukken, wat meer inzakken misschien. Maar de spelprincipes moeten hetzelfde blijven en dat moeten we blijven hanteren.
Is het nou naïef, is het nou slim om dit te doen of niet?
Ja, dat moet in de wedstrijd blijken, hè? Want hiermee is nog niet gezegd dat Ajax vol op de aanval gaat. Dus het is heel... heel lastig om te zeggen, als je vrij vertaalt, dan zegt hij eigenlijk van wij gaan gewoon, wij zijn niet van plan om de verdedigende stelling in te trekken en de bus te parkeren. Maar hij staat er nog steeds achter dat je Napoli ook met een aanvallend strijdplan kan verslaan. En daarvoor moet Ajax vooral een paar accenten anders leggen. Nou goed, dat heeft hij gisteren gedaan in Amsterdam. Voor de verandering, want normaal gesproken gaan Nederlandse clubs, eigenlijk alle Europese deelnemers, die gaan de avond voor de wedstrijd gaan ze in het stadion van de tegenstander bij een uitduel trainen. Dat heeft Ajax niet gedaan. Ook om, ja, om tactische overwegingen. Zijn ze 's morgens al in Amsterdam gaan trainen. En daarin heeft Schreuder de accenten gelegd. Welke accenten dat zijn, dat moet morgen blijken. Als je het zo hoort, dan heb je het gevoel dat Ajax daar waar het kan gewoon gaat aanvallen. Maar er wel iets meer defensieve zekerheid probeert in te bouwen.
Hoe ga je dat dan doen?
Nou goed, dat wilde hij niet prijsgeven. En Steven Bergwijn ook niet. Het enige goed, dat heb je net gehoord wat die erover zei. Wat ik denk, ik heb ook een aantal analisten gebeld, waaronder het Wiegers Maduro trainerstalent wat ik hoog heb zitten. En ja, die had een paar hele goede aanbevelingen, vond ik. Een van die dingen was dat Ajax vorige week met alleen Steven Bergwijn als snelle aanvaller speelde. Kudus is niet traag, Tadic is dat wel. Maar daarmee speelde Ajax Napoli ook in de kaart, want die konden echt hoog op de helft van de tegenstander spelen, druk zetten. En ja, die kwamen eigenlijk ook nooit uit hun comfortzone. En wat Maduro zei van, daardoor zou ik altijd Brobbey erbij opzetten, want dan heb je twee snelle aanvallers. En dan kun je ze in de diepte ook pijn gaan doen. En dat leidt vaak bij tegenstanders tot onzekerheid. Dan doen ze een stapje terug. Door dat stapje terug krijgt Tadic, die nu dan weliswaar niet meedoet, die krijgt iets meer ruimte. En dan kom je wat meer aan het voetballen toe. Maar speel je alleen met Bergwijn voorop, ja, dan schrik je Napoli niet af. Die gaan je vastzetten en die zitten heel kort 1-op-1. En dan wordt het iedere keer bij elke lange bal, wordt het balverlies. Dus dat was één ding wat Napoli vorige week heeft gedaan. Die hebben Ajax heel goed geanalyseerd. Al hoef je er ook geen hooggeleerde voor te zijn om te kunnen zien dat je Jurriën Timber en Daley Blind beter niet kan laten opbouwen. Mm-hmm. En de bal vooral aan Kelvin Bessie moet laten. Nou goed, daar heeft Schreuder al min of meer op ingespeeld door die twee te switchen. Daley Blind is nu de centrale verdediger. Die komt wat vaker aan de bal. En die heeft aan de bal, weten we, is gewoon een hele goede passer. En die heeft wat meer creatieve impulsen. Dus dat zal normaal gesproken helpen. Steven Bergwijn op rechts heeft de neiging om heel vaak naar het middenveld te komen. Dat komt tegen Napoli ook niet slecht voor pas, dat je dat middenveld iets versterkt. Nou, dat soort dingen moeten we, denk ik, in Napels vanavond terug gaan zien. Wil Ajax überhaupt kans maken op een resultaat?
Ja, en je zei net, ja, ze trainen eerst in Amsterdam. Normaal gaan clubs altijd 's avonds. Is dat een speciale reden voor geweest dat ze niet trainen in het stadion op het moment dat ze...
Nou, dat was vooral uit tactische overwegingen. En nu kwam het dan ook zo uit, wat ik ervan begreep, is dat ze... Volgens mij waren ze maandag ook een dagje vrij. En Ajax wilde dan niet... heel lang niet trainen, zeg maar. Dus vandaar ook de voorkeur voor de dinsdagochtend. Om zonder pottenkijkers ook op het eigen trainingscomplex te kunnen trainen en daar wat accenten aan te leggen.
Ja. Er zit het grote probleem voor Ajax natuurlijk op die rechtsbackpositie, hè? Want daar is Rensen niet bij, die is geblesseerd. Wie gaat daar dan nu spelen?
Ja, dat wordt wel een puzzeltje. Omdat Sanchez, die is gehaald om Rensen van concurrentie te voorzien. Die is een paar keer ingevallen, is daarna geblesseerd geraakt aan zijn knie. Is nu net weer hersteld en daarvan heeft Schreuder nu gezegd, die is niet in staat om 90 minuten te spelen. Ze gaan morgen bepalen of die bijvoorbeeld een uur kan spelen en daarmee ook aan de aftrap kan verschijnen. Blijkt dat niet zo te zijn, ja, dan komt de trainer de haast niet aan om te gaan schuiven. En dan kun je bijvoorbeeld met de linksbenige Bessie en Blind centraal gaan spelen. Je kunt Jurriën Timber dan rechtsback neerzetten, zou niet mijn voorkeur hebben. Maar een echte andere rechtsback heeft Ajax niet meer voor handen. Ook omdat Sean Kleiber op het laatste moment is laten gaan naar FC Utrecht. Dus ja, dan wordt het misschien wel Alvarez bijvoorbeeld centraal achterin. Of Grealic. En wat hij ook kan doen, Schreuder, dat zal ik ook niet snel doen. Maar we hebben in de voorbereiding in Oostenrijk al gezien en gehoord dat hij Kenneth Taylor best een aardige spelmaker vindt voor de verdediging, zeg maar. Dus dat zou hij dan ook nog kunnen doen, dat Kenneth Taylor niet de linkshalf is, maar de verdedigende middenvelder. Als een soort spel maken. Goed, of je dat tegen het lepe Napoli moet willen, dat betwijfel ik. Ik denk dat het wel belangrijk is dat je minimaal één en misschien wel twee brekers op dat middenveld neerzet.
En belangrijk om iemand neer te zetten die voorzet dan wel de hoekschop eruit haalt, hè?
Ja, want ook dat is echt een zwakte gebleken dit seizoen bij Ajax. We hebben het eigenlijk in de eerste officiële wedstrijd, de strijd om de Johan Cruijffschaal, tegen PSV al gezien. Hè? Toen Cody Gakpo steeds naar binnen kon komen en die voorzet kon geven, toen bleek ze al heel kwetsbaar in de lucht. Liverpool maakte de winnende vanuit de lucht. Vorige week was Napoli door de lucht twee keer trefzeker, waaronder bij die eerste goal. Dus dat is echt wel een van de achilleshielen van Ajax. Schreuder zei erover, ja, we moeten vooral zorgen dat we aan de bal beter zijn. Dan komen we zonder bal ook minder in de problemen. Ik denk eerlijk gezegd dat hij er met Bessie ook al een beetje op heeft ingespeeld. Want dat is veel meer de pure verdediger dan Daley Blind natuurlijk. Die moet meer in staat zijn om die voorzetten eruit te halen. Is meer een pure verdediger. Aan de rechterkant, als Sanchez speelt, vind ik ook meer een pure verdediger dan Divine Ranch. Dus daar hoeft Ajax niet zozeer op achteruit te gaan. Wat Maduro ook zei, ja. En dat is echt wel een groot deel van de verklaring voor het verval van Ajax ook. Die zei, ja, weet je, Kelvin Bessie heeft dan centraal gestaan. Maar dat is aan de bal geen Lisandro Martinez. Divine Ranch heeft niet de voetballende kwaliteiten van Nusay Mazraoui. Tel daarbij op dat Ajax en Ryan Gravenberch, een speler die het spel heel goed kan verplaatsen, heeft laten gaan. En je hebt een groot deel van de verklaring voor het verval te pakken. Hij concludeerde dus best wel hard eigenlijk, van dat Ajax daardoor ook op alle andere posities ook veel minder aan de bal is geworden. Als je iemand moet aanwijzen de laatste maand, zeg maar, tijdens die dramatische serie die het meest aan de bal is geweest, dan is dat Remco Pasveer. Ja. En als hij steeds een medespeler kon vinden, dan was het nog niet eens zo'n probleem geweest. Maar die wordt vaak gedwongen tot de lange bal, die Ajax vervolgens ook weer niet vast weet te houden. Dus weet je, daar gaat gewoon heel veel mis voor Ajax.
Helder. In de Champions League trouwens kunnen we een aantal ploegen feliciteren. Die zijn al zeker van de volgende ronde. Manchester City, Real Madrid, die zijn zeker door.
Je verwacht het niet, hè?
Nee, je verwacht het niet. Het was verrassend inderdaad. Alhoewel, Real Madrid, Shakhtar 1-1, was best wel verrassend.
Ja, City Kopenhagen ook.
De verrassing is natuurlijk bij Paris Saint-Germain, Benfica, weer gewoon 1-1. En het hele verhaal rond Mbappé natuurlijk, die daar dan ineens weer zegt, ik wil weer weg. Of de verhalen dan in drie verschillende kranten staan.
Ja.
Hij heeft net met een dik betaald salaris bijgetekend.
Weet je wat ik dan denk?
Nou?
Sterralures.
Ja, zou dat het zijn? Hij is teleurgesteld in wat hem beloofd is en komen ze niet na.
Ja, maar wat is hem beloofd dan? 150 miljoen euro, die worden toch keurig overgemaakt. En verder moet hij volgens mij gewoon zijn werk doen. En verder niet gaan piepen over wie er wel en niet spelen. Ik vind het allemaal zo, dan ben je, hoe oud is die jongen? Begin 20.
Ja.
Je bent de best betaalde voetballer van de wereld. Je speelt met geweldige spelers om je heen, om de prijzen ook. Je wordt jaarlijks kampioen. Je hebt met alle verstand heb je pas bijgetekend. En dan ga je een paar maanden later al, omdat een paar dingen je niet bevallen, roepen van, ik wil weg hier. Ja, nou kom op.
Het doet mij een beetje denken aan Messi, die bij Barcelona elk jaar een beetje dreigde weg te gaan en dan weer meer salaris kreeg en dat hij daar ook een beetje mee schermt.
Ik vind het verschil juist heel groot. Hebben wij Messi in zijn beginjaren, toen we al zagen dat hij meerdere Ballon d'Ors ging winnen, hebben we ooit verhalen gehoord of gelezen over dat hij vond dat die of die speler niet moest spelen? Of
nee, dat niet.
Iets van, die jongen is altijd bescheiden gebleven en er was op een gegeven moment, toen zeg maar met de overgang naar Ronald Koeman, toen Suarez moest vertrekken en zo, toen was het te sprake van dat Messi bepaalde eisen had. Dat is later zowel door Ronald Koeman, nou goed, ik kan het weten, Alfred Schreuder ook ontkend. En hij heeft onlangs ook in een interview aangegeven van, ik wil vooral als goed mens worden herinnerd en niet als goede voetballer. Ja, daar zit voor mij zoveel verschil in. En ik vind Mbappé, ik vind het, weet je, voor mij is wel duidelijk hoor, die gaat ook wel een paar gouden ballen winnen. Maar ik vind het verschil in houding vind ik zo groot. En ik vind in alle eerlijkheid dat iedereen heeft hem al gebombardeerd tot de beste speler van de wereld. Ja, ik vind Mbappé niet zo fijn besnaad als Messi en Neymar bijvoorbeeld. Ik vind dat hij daarin echt nog aflegt tegen die twee. En nog heel veel van die sterren kan opsteken.
Ja, ik had hetzelfde gevoel. Ik zat Paris Saint-Germain bij Fica te kijken. Toen dacht ik, ja, ik snap dat je hem opstelt op snelheid. Dat je daar wat aan hebt. Ja. Maar het is nou niet zo dat hij heel makkelijk een kans voor zichzelf creëert in dit duel, in die topwedstrijden.
Tegen Benfica heb ik dan niet gezien. Wij waren natuurlijk bij die persconferentie. Maar ja, weet je, zijn snelheid levert hem de meeste kansen op. Maar hij is niet zoals Messi en Neymar, dat hij uit stilstand met echt geniale ingevingen medespelers alleen voor de keeper zet of een doelpunt forceert. Ik vind dat wel meevallen. Het is als je bij hem snelheid wegdenkt, dan blijft er niet heel veel over. En Neymar en Messi waren ook heel snel, maar die hebben nooit echt van hun snelheid moeten hebben. Die hebben het echt vooral van hun techniek moeten hebben.
Ja, precies. Dat is inderdaad wel een groot verschil. Maar goed, het is weer een gedoe. Nou wordt er gezegd, Liverpool op het vinkentouw, omdat hij niet naar Real Madrid zou mogen gaan van Paris Saint-Germain.
Ja, en Manchester United zag ik al voorbij komen. Mensen zijn daar heel handig in. Hè? Er wordt hem meteen gefotoshopt. Heeft die shirt van United aan. Real Madrid, goed, daar werd hij al jaren mee in verband gebracht. Daar zullen de alarmbellen ook wel afgaan bij het lezen van de berichten. Dus ik ben benieuwd. En vaak, je loopt nu best wel lang mee, dan herken je ook wel of de dingen die naar buiten komen op waarheid berusten of niet. En bij dit verhaal had ik dat wel. Dit was niet uit de lucht gegrepen. Ook omdat meerdere gerenommeerde media de melding van maakten. Ja. Dus dat kan nog interessant worden.
Maar dan na het WK, hè? Want dat is het hele verhaal, toch? Januari, ook al zegt de clubleiding van Paris Saint-Germain, hij blijft gewoon in januari. Maar januari zou bij mensen dat hij weg zou willen gaan. Weer naar
ja, daar heb ik nog wel aan zitten denken. Want een van de redenen waarom die voorzitter alles op alles zette om Mbappé, Neymar wilde ik zeggen, Mbappé te laten bijtekenen, is natuurlijk dat hij volgende maand tijdens dat WK in zijn eigen land Qatar met het grootste kroonjuweel van het voetbal, Kylian Mbappé, kan pochen. Zou dan destijds al de afspraak zijn van gemaakt van, joh, weet je, je tekent bij. Daar hebben wij een flinke smak geld voor over, sterker nog een recordbedrag. En dan regelen we in januari of in de zomer wel dat jij alsnog jouw droomtransfer te pakken gaat krijgen. Dat, dit,
ja,
dat we allemaal voor de gek zijn gehouden en dat dit onderdeel is van een vooropgezet plan.
Van zo'n groot, grootschalig Qatarese gedachtegoed. En daar zijn we allemaal ingestonken.
Ja.
Ja.
Nou ja, we gaan het zien.
Ja.
Nou goed, weet je, het gaat nu over Mbappé. Ramos kwam natuurlijk ook een beetje in opspraak. Die pakte die rode kaart en die hangt nu een fikse schorsing boven zijn hoofd. We hebben eerder de verhalen gehad dat Neymar en Mbappé elkaar niet konden pruimen. Zo blijft het altijd onrustig daar. Terwijl ik dit seizoen juist het gevoel had van, ook omdat ze een trainer hebben gehaald, die Galtier, nou, daar heb ik van zowel Justin Kluivert als Sven Botman een hele goede verhaal over gehoord. Dat ik dacht van, weet je, die kan al die sterren wel tot een eenheid smeden en misschien er alsnog voor zorgen dat die steenrijke club die Champions League een keer gaat winnen. Maar goed, als je deze verhalen allemaal hoort en leest, dan dreigt het alweer de andere kant op te gaan.
Ja, en ik denk ook een beetje als je naar het spel kijkt. Als je dan toch kijkt hoe City op dit moment bijvoorbeeld voor de dag komt. Ja. Of hoe dat soort grotere ploegen voor de dag komen.
Ja, eens.
Ja, goed. Dat zal de toekomst uitwijzen.
City vooral, hè?
Ja. Ja, maar er wordt natuurlijk gelogenstraft dat ik dit nu zeg. Want over een paar maanden wint Paris Saint-Germain natuurlijk de Champions League. En dan zeg jij nog, ja, zie je wel, jij zei toch dat? Ja, precies.
Ja, nee, maar Paris weet twee keer niet af te rekenen. Met Benfica zonder die tekorten willen doen. Dat wordt toch beschouwd als PSG, als een titelkandidaat.
Ja.
Goed, die hebben niet hun beste vorm van het weekend ook niet gewonnen in de Ligue 1. Maar Bayern, toch ook een beetje aan het schutteren. Dus onder Nagelsmann vind ik eigenlijk nooit, hebben ze nooit meer echt het niveau en de reeks gehaald die ze onder Hansi Flick te pakken hadden. Liverpool, nou, dat is wel duidelijk. 9 Premier League duels, 2 gewonnen in de Champions League met harten en stoten. Welke kandidaten hebben we nog meer?
Nou, op voorhand zou je misschien zeggen een ploeg als Juventus. Maar ja, die zijn alweer uitgeschakeld. Dat is dramatisch.
Dat is echt al jaren passé. Die verloren gisteren van Maccabi.
Ja.
Om maar aan te geven, daar ligt de trainer ook even onder vuur. Ik geloof dat hij nog even kan blijven. Maar je kan de klok op gelijk zetten dat hij nog voor het WK sneuvelt. Ja, dan kom je misschien wel bij een stuntploeg als Napoli uit. Als een van de grootste uitdagers van City.
Ja, maar goed. Dat is afwachten hoe dat gaat. Ik wil nog even één dingetje met je doornemen. Het drukke schema dat we gaan krijgen in deze maand oktober en november richting het WK. Ik las dat Oussama Idrissi de rest van dit jaar aan de kant staat bij Feyenoord met een hamstringblessure. Kwam natuurlijk al wat later binnen vanuit Spanje. Maar is dit ook precies gelijk ook wat je ziet gebeuren nu het zo druk gaat worden en spelers dus nog niet op het niveau zijn waar ze op zouden moeten zitten conditioneel, omdat ze later zijn ingestroomd, dat je dit soort dingen meer gaat krijgen, denk jij?
Ja, vind ik lastig te zeggen. Je bent geneigd te zeggen van wel, maar dat zouden we eigenlijk moeten meten aan de hand van blessures en cijfers ook. We hebben het al gehad over de vorige interlandperiode, hè, waar ja. Barcelona nog steeds hinder van ondervindt, want die gaan nu cruciale wedstrijden in zonder de rechterflank van de verdediging, zeg maar, Araujo en Koundé, waar ze met z'n allen juist net zo blij mee waren. We hebben bij Oranje een paar blessures gehad. Ik las gisteren ook dat die linksbuiten van Liverpool, Luis Diaz.
Ja.
Ja, weet je, het regent blessures. En je bent geneigd te zeggen van dat heeft met het drukke schema te maken. Maar goed, dat zou ik dan liever eerst toetsen. Maar goed, dat laat onverletten dat we natuurlijk met een belachelijk schema te maken hebben. Ook omdat je steeds meer trainers hoort van je kunt niet meer fatsoenlijk trainen.
Nee.
Want het is alleen maar herstellen, vliegen en de volgende wedstrijd. Analyseren gaat al moeilijk, daar hebben ze amper de tijd voor. Dus ja, het is al met al een hele ongezonde situatie voor het voetbal geworden. Nog los van een fysieke malheur die erbij komt kijken. Maar goed, deze discussie hebben we hier ook in de podcast al tientallen keren gevoerd.
Ja.
Er gebeurt heel weinig mee, sterker nog. Het wordt alleen maar drukker voor de voetballers en daarmee ons ook. Voor ons als verslaggever, al valt het fysiek voor ons denk ik nog wel mee.
Ja, dat denk ik ook wel. Ik heb gehoord waar jullie slapen en zo, straks ook in Qatar en zo. Maak me geen zorgen om.
Dus dat heb je al eerder dan ik gehoord.
Ja, nee, maar je hebt de podcast van gisteren nog niet teruggeluisterd, begrijp
nee,
ik.
Nee, heb ik nooit geen tijd van gehad.
Sander van Mersbergen heeft alles verteld. Ja, het is ochtend, jij pakt een heerlijke cappuccino zometeen in Napoli.
Ik kan nog even wat bezichtigen. Ik was hier vorige week ook, hè, hebben we het over gehad. Ben ik naar die schildering geweest in de Spaanse wijk. Ik denk dat ik ook nog even een van de vele kapelletjes of hier die voor Maradona is neergezet of een schildering. Ik zit zoveel kanten op. Overal Maradona.
Ja.
Dus ik vermaak me morgen wel even oordopjes in, podcast erbij. Historisch feitje terugluisteren.
Nou.
Het historisch feitje.
Dit was het fragment. Ja.
Tot die van nou. Die jogare fino a 50 anni. Digo, Francesco, no lasciare il calcio, ti prego, perché io sino a Dubai mi annoio come un matto.
Waar ging dit over? Weet je het of
ja,
niet?
Ja, ik dacht ik bouw het bruggetje even. Dit was Maradona.
Ja, dat klopt.
Ik versta hem niet echt. Het Spaans versta ik niet goed of het was Italiaans. Ik hoorde Francesco. Volgens mij had hij weer een dikke sigaar op de lip. Dus,
nee, het was
ik al helemaal gechocola van maken.
Zonder een sigaar. Het was 12 oktober 2016 werd de wedstrijd voor de vrede gespeeld. En daarin gingen profvoetballers geld inzamelen voor de slachtoffers van de aardbeving in Midden-Italië. Maradona was de man om wie alles draaide. Hij gaf een assist op Totti. Daar schreef hij ook over. Die moet lekker doorgaan tot hij 50 wordt. Dat zei hij in dit fragment. Die moet door blijven gaan. Ik kan van hem genieten, zei hij. Maar ondanks dat het de wedstrijd van de vrede was, was het natuurlijk ook gewoon een opstootje met Maradona in die benefietwedstrijd met Veron. Want na een tackle van de oud-middenvelder ging hij toch even verhaal halen. Dat was wel een mooi fragment.
Nou weet ik het weer. Ja. Nou weet ik het. Wat mooi ook. Daar heb je het over het drukke programma gehad. En hebben we gisteren gelezen dat er weer zo'n wedstrijd is ingepland met Messi erbij.
En ik dacht, ja, jij bent in Napels, dus ik ga gewoon even op zoek naar een feitje rondom Maradona.
Heel mooi. Heel goed gedaan, Jens.
Mooi. Nou, ik wens je een mooie wedstrijd vanavond. Morgen is er een nieuwe AD Voetbalpodcast. Blikken we terug op dat duel met Sjoerd Mossou. Kijken we vooruit naar die wedstrijden van PSV en Feyenoord en AZ in de Europa en Conference League. Dat morgen. Wat ons betreft graag tot dan. Johan, ook tot later.
Later.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie. Beleef dagjes en avondjes uit. Of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.